We breken alle records met treinen die vertragen. PFOS op je bord, kook in de Antwerpse haven. Geven we onze stem dan enkel voor de schijn, met ministers die niet eens verkozen zijn. Maar niet kiezen is verliezen, je stem is te veel waard. Geef je toekomst voor mijn kies met de Standaard.
Sterk je stem met inzicht en krijg een heldere blik op de verkiezingen. Lees de Standaard een heel jaar lang voor de helft van de prijs. Via standaard.be/actie.
Het is 19 april.
2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar.
Onze vrije burgers, die rekenen op jullie.
Er staat heel wat op het spel.
Een deftig leven in een deftig land.
Want op 9 juni kiezen we een nieuw Vlaams, Brussels, Federaal en Europees parlement.
Voor Vlaanderen en voor welvaart.
In de aanloop naar de verkiezingen duiken we elke vrijdag in de campagneweek.
Want groen,
dat voelt goed.
Rood en stroef.
Samen met chef politiek Jan-Frederik Abbeloos en een gast.
Wij willen een heel andere politiek.
Ander en beter.
Ik ben Alexander Lippenveld en dit is DS Vandaag op campagne. Nog een goede 50 dagen en we trekken naar de stembus. Om je mening goed te vormen, wil je natuurlijk weten hoe de regeringen het er vanaf hebben gebracht. En daarom heeft de Standaard een rapport voor elke regering gemaakt. Vandaag kijken we naar de federale regering. Wie zijn de uitblinkers in de ploeg en wie deed het minder goed? En hoe heeft de regering De Croo het in het algemeen gedaan de afgelopen jaren? We hebben het erover met Jan-Frederik Abbeloos, chef politiek.
Hallo.
En Laura Jacobs, politicologe aan de Universiteit Antwerpen.
Hallo.
Laura, als je de afgelopen 3,5 jaar dat de regering De Croo in het zadel zat, zou moeten samenvatten, wat blijft je daar dan van bij, van die periode?
Ik denk een beetje volatiel, een beetje wisselend. Sommige situaties waar ze misschien wel goed hebben aangepakt, maar in een andere situatie waar ze misschien wel een paar kansen hebben laten liggen of een paar steken hebben laten vallen. Dus ik denk dat dat een beetje een wisselend rapport is.
Ja, dus zo een zesje, zeg maar, als je het een score zou moeten geven.
Ik denk dat dat in de buurt komt.
Zoiets. Goed, we gaan het over dat rapport hebben, Jan-Frederik. Voor we het over de individuele ministers en staatssecretaris hebben, misschien eerst een algemeen beeld van de regering.
Mm-hmm.
Wat is de score die we daar geven, zeg maar?
We hebben er geen gegeven, omdat we, het is al gezegd, omdat we ook vonden dat het een heel gemengd beeld was.
Ja.
Ik denk de titel boven de algemene beschouwing was geslaagd voor de korte termijn, gebuist voor de lange termijn.
Mm-hmm.
En het is echt wel een regering een beetje met een janushoofd, ook omwille van de legislatuur zelf, die uiteenviel enerzijds in acuut crisisbeheer, zeker die start met de coronacrisis, die dan overging in de Oekraïne-crisis, energiecrisis. Maar daarnaast ook wel momenten waarop de vraag kwam van ja, hoe ga je nu naast die crisissen de lange termijn voorbereiden? De vergrijzingskost die op ons afkomt, defensienoden die er zijn, een arbeidsmarkt waar de productiviteit naar omhoog moet. En ja, op dat tweede luik zie je toch dat die regering het een beetje heeft laten hangen.
Ja.
Waardoor dat je nu de campagne ingaat met toch nog een grote waslijst aan zaken die dringend moeten aangepakt worden. En dan is uiteraard de, laten we zeggen, het grootste dossier van allemaal, of waar alles samenkomt, is natuurlijk die begroting.
Ja.
En die is gruwelijk ontspoord onder de federale regering.
Ja, die stuurt af op een tekort van 45 miljard, is het, geloof ik.
2029, als we niets doen, dan loopt het helemaal uit de klauwen. Met andere woorden, de komende regering zal iets moeten doen.
Ja, hebben we dat ooit al gezien, zo'n tekort?
Ik denk de snelheid dat je op één legislatuur straks zo'n forse stijging kent bij ongewijzigd beleid. Ik weet niet of we dat al hebben meegemaakt. Maar dat is puur heel die vergrijzingsgolf die zich nu voltrekt.
Ja.
Ja, ik denk dat dat ook een beetje een perfect storm is. Hè. Dus natuurlijk, je hebt een situatie waarbij men natuurlijk sowieso al een grote staatsschuld had. Dus men stond er al niet goed voor. En dan heb je natuurlijk ook wel uitzonderlijke situaties gehad. Zoals de coronacrisis en inderdaad Oekraïne-crisis, energiecrisis, inflatie, koopkracht. En nu opnieuw het conflict in Gaza. Dus natuurlijk, het is ook wel een situatie geweest waarin heel veel zaken natuurlijk zijn samengekomen. En als je dan natuurlijk geen diepgaande hervormingen hebt gedaan, dan leg je natuurlijk de kiem voor nog een verdere ontsporing. Dus in dat opzicht denk ik dat er enerzijds wel een beetje verzachtende omstandigheden zijn. Dus oké, het was moeilijk te voorzien. Mm-hmm. Soms is het achteraf ook gemakkelijk misschien om te zeggen van wat moest er nu gebeuren. Ik denk dat er toen er die energiecrisis was, dat er ook wel de roep was om bijvoorbeeld te helpen om in te grijpen. Ja. Maar natuurlijk achteraf zit je misschien met voortschrijdend inzicht, waarbij je dan bijvoorbeeld ziet dat misschien die inflatie zich toch herstelt. En dan kan je natuurlijk opnieuw die balans opmaken. Maar dat zijn natuurlijk zaken die je niet altijd kan voorzien of voorspellen. Mm-hmm. Dus in die zin denk ik ook wel dat het een combinatie is van historisch opgebouwde schuld en dan ja, een situatie met heel veel crisissen en onvoldoende hervormingen die gebeurd zijn, die ervoor zorgen dat er inderdaad heel veel uitdagingen op de plank liggen voor de komende legislatuur.
Nergens in Europa is de koopkracht wel zo goed beschermd als bij ons natuurlijk, of bijna nergens. Maar is de portefeuille misschien te snel of te gemakkelijk open getrokken?
Het is natuurlijk altijd makkelijk, denk ik, om achteraf die analyse te maken. Maar op zich denk ik zeker wel dat als je een goede huisvader bent en het, ik zal maar zeggen, de begroting en de centen zo beheert, dat je eigenlijk dat wel moet beheren met altijd in het achterhoofd dat je wel de rekening moet houden, dat je misschien nog wel iets moet achter de hand houden voor als er nog crisissen uitbreken of zo.
Ja. Die coronacrisis of alle crisismaatregelen zijn in deze ook wel een beetje een makkelijk bliksemafleider, omdat die steunmaatregelen zijn per definitie tijdelijk. Dus kunnen ook per definitie geen verder impact hebben op je toekomstige begroting. Dus je zou dan eigenlijk verwachten, eens dat je al die maatregelen stopt, keer je terug naar het tekort dat je had voor de crisis. Dat is niet het geval.
Nee.
Wat wijst op eigenlijk onderliggende problemen met je Belgische economie en je staatsinrichting, die ervoor zorgt dat dat tekort systematisch groter wordt. En dat heeft dan niet zozeer te maken met die acute crisissen, maar met structurele problemen op de arbeidsmarkt, in het pensioensysteem. En dat zijn zaken waarvoor dat Vivaldi-regering toch een beetje de ogen heeft gesloten, omdat ze ook gewoon veel te verdeeld waren intern over die zaken, hoe ze moesten opgelost worden.
Ja, maar laat het eens over de leider van de ploeg hebben, Alexander De Croo.
Ik dacht
zelf.
De Paul Magnet ging. Gemene grap.
Daar komen we misschien nog wel op terug, hoe hij de regering soms gijzelde, maar bon, daar hebben we het straks over. De Croo, de kop van de evaluatie was, hij is de CEO van een failliet bedrijf. Ik denk niet dat hij het graag
dat was. Dat is interessant, hij dat zegt. Dat was een online kop, de papieren kop beter namelijk, en die was, denk ik, ook meer terecht. Waarschijnlijk de enige persoon die Vivaldi kon bijeenhouden.
Ja.
Mm-hmm. Waar dat je voelt al een beetje de tragiek in die titel, maar ook wel de erkenning. Ik denk dat vriend en vijand zal herkennen dat Alexander De Croo, ik denk 3-4 jaar lang het uiterste heeft geprobeerd om zijn ploeg bijeen te houden, wat hem ook gelukt is.
Mm-hmm.
Maar ook om die ploeg boven zichzelf en de interne meningsverschillen te laten uitstijgen. En dat is in veel mindere mate gelukt. Hij heeft dat geprobeerd. Het was ook de inzet van zijn regeerakkoord, teamwork. Wij gaan bewijzen dat België wel kan bestuurd worden. Zelfs al is het met 7 partijen en 4 verschillende ideologieën in 1 regering.
Hmm.
En ik denk, hij zal dat zelf toegeven. Ja, dat is natuurlijk mislukt. Hmm. En al snel eigenlijk heeft hij dat ook moeten ondervinden, dat je maar zo ver kan springen dan wat eigenlijk al was afgesproken in het regeerakkoord zelf. Maar van zodra het voorbij dat regeerakkoord ging, ging alles heel snel op slot. En het meest opvallende voorbeeld is natuurlijk die fiscale hervorming. Mm-hmm. Het regeerakkoord vroeg een studie, vroeg voorbereidend werk. Wel, we hebben voorbereidend werk gekregen van Vincent van Petegem, minister van Financiën. Ja, ook daar gaf bijna iedereen applaus voor. Er was ook voldoende tijd om vervolgens die blauwdruk al te beginnen uitrollen. Maar goed, het stond niet in het regeerakkoord en het is ook niet gebeurd.
Ja, ik denk dat veel mensen daar ergens kwaad om zijn. Ze waren het akkoord over die fiscale hervorming, of er was een mogelijkheid tot akkoord, maar het kwam er niet, want de politieke redenen. Is dat wat blijft plakken aan Vivaldi en aan De Croo dan? Vooral?
Dat denk ik zeker wel. En opnieuw denk ik dat we ook een beetje moeten kijken naar hoe dat die regering van start is kunnen gaan. En ook moeten we kijken, denk ik, naar 2019 zijn er verkiezingen geweest. Dan heeft het ten eerste al lang geduurd voordat er een regering gevormd is geweest. Want normaal gezien kan een regering 5 jaar aan de slag gaan. Heeft ze voldoende tijd om zaken voor te bereiden, om inderdaad zulke blauwdrukken uit te werken en nadien ook te werken van het zoeken naar draagvlak en ook realisaties daarop te verwezenlijken natuurlijk. Maar natuurlijk, er was al een jaar verloren. Dan heb je al die crisissen gehad, wat er ook voor zorgt dat er natuurlijk ook nog maar weinig tijd over was, misschien nog maar 2 of 2,5 jaar, voordat natuurlijk die campagne ook opnieuw gaat losbarsten. En we weten natuurlijk ook dat het zeer moeilijk is, of dat je ziet dat partijen terughoudender gaan zijn naarmate de verkiezingen dichterbij komen, om inderdaad nog grote hervormingen te doen, want dat kan heel riskant zijn. Zeker ook in onze situatie of een context, denk ik, waarbij je ziet dat het centrum in verdrukking is, waarbij er heel veel concurrentie en nauwe competitie is tussen alle partijen die in de regering zitten. Dat maakt ook dat het soms moeilijk is om je coalitiepartners nog iets te gunnen. Je zit met een situatie waarin dat effectief de extreme partijen wind in de zeilen hebben. Dus dat zijn natuurlijk allemaal situaties, allemaal ingrediënten, denk ik, die ervoor zorgen dat het ook moeilijk wordt om effectief daadkracht te tonen en grote hervormingen door te voeren.
Ja, je zou kunnen zeggen, het kan getuigen van moed, van kijk, we doen het gewoon en dan gunnen we een of andere politicus misschien wel iets meer. Maar wij doen het wel en de rest niet. De oppositie doet niets.
Dat klopt, maar ik denk dat zeker ook op dat vlakje ook niet moet vergeten dat dus die crisissituatie ging goed. Waarom, denk ik? Omdat er ook een externe factor was of een externe situatie waarbij men zich kon verenigen en waarbij men dus eigenlijk elkaar kon vinden en misschien ook de verdeeldheid of de verschillen een beetje overstijgen. Maar al de hervormingen die op de plank lagen, want de regering had sowieso een sociaal-economische focus, ja, dan zie je, het is zo net ook al gezegd, het zijn 4 ideologieën. Je hebt dat natuurlijk eerder linkse partijen die samen moeten werken met centrumrechtse partijen of rechtse partijen. Socialisten, liberalen die natuurlijk net op dat socio-economisch vlak ook vaak verschillen in visie hebben. En een ander feit dat ik denk, of toch iets wat mij ook wel opgevallen is de afgelopen legislatuur, is dat je natuurlijk ook gewoon, ja, zal ik maar zeggen, concurrentie hebt tussen de regeringspartijen, dat er opnieuw voor zorgt dat het heel moeilijk is om zaken te realiseren. Het is zo net al genoemd, Paul Magnet, schaduwpremier, samen met Georges-Louis Boucher, een beetje schoolmoeders die wat meekijken over de schouders van de andere partijen of van Alexander De Croo. Ook dat speelt op de achtergrond natuurlijk mee.
Zou een sterkere premier of een premier met een sterker mandaat dan Alexander De Croo last hebben gehad van zo'n schoonmoeders, zeg maar?
Misschien dat je dan in een andere situatie zou zijn gekomen dat men te veel met de karwats iedereen zou proberen in lijn te krijgen. Weet je wat de N-VA dan doet op Vlaams niveau? Hè? Ja. De anderen zijn junior partners en moeten zich zomaar gedragen. Dat genereert ook vaak spanningen, hebben we gezien. Uh-huh. Nu zat je met een andere dynamiek waarbij dat Alexander De Croo zich vooral moest opstellen als een broker, als iemand die de dealmaker moest zijn tussen partijen die groter zijn dan de zijne. Ja. Maar het was een rol die hem wel goed afging. Hij nam ook wel de marge die hij had. De premier heeft het voorrecht van agendabeheer te hebben. Dus hij bepaalt wanneer de kern samenkomt, de ministerraad. En je zag daar al dat op een bepaald moment de PS eigenlijk zenuwachtig werd en in de pers begon te klagen over het feit dat De Croo de agenda bepaalde. Ja, zelfs dat was blijkbaar niet echt de bedoeling, dat de premier ging bepalen op welk ritme dat hervormingen besproken werden. Ja. Dus daar zag je dat hij probeerde die rol van premier maximaal te spelen, maar hij werd toch vaak teruggefloten of zijn speelveld werd zelden heel groot gelaten door vooral MR en de PS.
Ja. Misschien even over die Franstalige ministers en staatssecretarissen. Het viel me op, Jan-Frederik, dat er bijna geen enkele echt een heel goed rapport krijgt. Op Thomas Dermin na dan, de staatssecretaris voor de Relance.
Ja, dus om heel eerlijk te zijn, dat is ook iets dat gaandeweg duidelijk is geworden bij het evalueren. Mm-hmm. Je stelt inderdaad vast dat die Franstalige ministers toch wel minder gewogen hebben op het beleid, minder gerealiseerd hebben en vooral, en dat was voor ons toch een belangrijk criterium, minder bezig zijn geweest met die langere termijn. Ja. En als ze het al gedaan hebben, dan gebeurde het te vrijblijvend, zonder dat er dan oog was voor ja, de acute noden, zoals bij iemand zoals Georges Gilquinet, minister van Mobiliteit, die wel degelijk begaan is met het spoor en de toekomstige investeringsbudgetten van de NMBS. Maar goed, je ziet dan wel dat de stiptheid nog nooit zo laag heeft gelegen bij de NMBS als onder Georges Gilquinet. Dus dat is natuurlijk een probleem. En dan kom je uit bij de situatie dat je inderdaad iemand als Frank van den Broeke, Vincent van Petegem, ook eigenlijk de tandem Vincent van Quickenborne, Paul van Tichelt, ja, dat toch degene zijn, samen dan met bij Groen, Tine van der Straten, die ja, de beste rapporten krijgen.
Ja. Stemt dat beeld wat overeen met hoe jij er naar kijkt?
Ja, ik denk grotendeels wel. Ik denk sowieso ook wel dat de grote dossiers die denk ik deze legislatuur op de plank lagen, dat dat ook wel dossiers waren die sowieso wel lagen bij ministers aan de Vlaamse kant, of die werden ingevuld door Vlaamse ministers. Hey, dus je hebt natuurlijk de coronacrisis, waarvan was het beheer natuurlijk grotendeels in handen van ook de tandem, de premier Alexander De Croo samen met Frank van den Broeke, die op dat moment dan ook heel zichtbaar was. En dan heb je natuurlijk andere crisissen gehad. Het is schandalig bij justitie, maar ook inderdaad hervormingen bij justitie.
Asiel,
migratie, inderdaad, asiel, migratie. Dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Dat ook wel, ja, de grote dossiers waren ook wel die thema's die in handen waren van Vlaamse ministers, dus die portefeuilles.
Ja, klopt. Het is ook doorheen de legislatuur soms een issue geweest. Hè? Zeker, ik herinner me de tijden van de coronacrisis, was er op een bepaald moment zelfs in de Franstalige media dat men zich opwond over het feit, ja, er is enkel Vlamingen nog aan het roer van het beleid. Ja. Dat is dan gaandeweg een klein beetje gestabiliseerd, omdat dan iemand als Dermagne wat meer uit de verf kwam, Dermin. Maar het is ontegensprekelijk zo dat de belangrijkste portefeuilles zaten allemaal eigenlijk in handen van Vlamingen in deze federale regering.
Ja. Misschien moeten we het even over die staatssecretarissen hebben. Ook zij halen geen denderende scores. Waarom schaffen we dat systeem niet gewoon af van staatssecretarissen?
Ja, goede vraag. Nu, ik denk sowieso, er waren ook heel veel portefeuilles in deze regering. Mm-hmm. Dat komt opnieuw omdat er 7 partijen zijn. Dus natuurlijk moet er ook voor elke partij iets te rapen zijn, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat er heel veel portefeuilles waren. Staatssecretarissen die dan inderdaad toegevoegd worden aan een bepaalde minister. Maar van sommige van die functies kan je zelf inderdaad een beetje de vraag stellen. Is dat wel nodig dat er daar een aparte staatssecretaris voor u zit?
Ja, er is ter 11e uur in 2020 nog een staatssecretariaat gewoon extra gemaakt. Hè, omdat anders het niet helemaal evenwichtig zat. Als ik goed herinner voor Ecolo. Dat zijn van die zaken, dat krijg je moeilijk aan de burger uitgelegd. Want ja, zo'n staatssecretariaat is niet alleen die ene staatssecretaris. Het is ook nog eens een kabinet met een 20-tal mensen. Het zijn 800 kabinetsleden in de federale regering.
800?
Ja, dus dat is een ongelooflijk tewerkstellingsmachine eigenlijk voor politiek personeel dat je daar gecreëerd hebt. Daarom dat we ook zo streng geweest zijn, omdat het is de burger die het allemaal betaalt.
Ja.
En als je dan de return ziet van, om hem nu bij naam te noemen, Mathieu Michel, de staatssecretaris voor digitale vereenvoudiging en regie der gebouwen. Misschien nog een paar zaken. Maar goed, als je dan gaat zien wat Mathieu Michel allemaal gerealiseerd heeft samen met zijn, ik denk, 20-koppig kabinet. Dat beeld
van zelfbediening alleen maar in de hand natuurlijk.
Ik wil zelfs het woord zelfbediening niet in de mond nemen, maar het is gewoon overbodig. En we hebben het dan ook betiteld als overbodig. En hij was niet de enige in deze regering waarvan je achteraf moet zeggen, die functie, ja, deze regering had evenveel gerealiseerd, had dat staatssecretariaat niet bestaan en had iemand anders dat er gewoon bijgenomen.
Is een heruitgave van Vivaldi denkbaar, denken jullie?
Ja, dat behoort tot de mogelijkheden natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook niet heel veel mogelijkheden, denk ik. Als je moet afgaan op wat de partijen zeggen. Als je zegt, oké, we houden het cordon sanitair in stand, wat wil zeggen niet regeren met Vlaams Belang, dan zijn er ook heel veel exclusieven gericht naar de PvdA-PTB. Dat wil zeggen dat je op dat vlak al 2 partijen uitsluit. Ja, dan blijven er natuurlijk, ook gelet op de verkiezingsuitslag, waar we uiteraard niet vooruit op moeten lopen, maar als we de peilingen mogen geloven, ja, zijn er ook gewoon maar een aantal opties. En die Vivaldi 2 is een optie, maar er zijn ook nog andere constellaties mogelijk. In Franstalig België doet momenteel Les Engagés het vrij goed. Ze hebben een vernieuwingsoperatie achter de rug. Dus dat is een optie dat bijvoorbeeld Les Engagés ermee bijkomt. Dan heb je Vivaldi 2, maar dan nu met de zusterpartij in Franstalig België erbij.
Ja, met acht partijen.
Met acht partijen, klopt. Of een andere optie is natuurlijk dat N-VA een van de huidige regeringspartijen zou vervangen. Bijvoorbeeld de Groenen misschien, of ja, CD&V op VLD. Dat hangt natuurlijk af van de exacte zetelverdeling. Maar er zijn inderdaad niet heel veel opties.
Het zou een goed idee zijn om Vivaldi 2 te installeren, want ja, bon, je hebt natuurlijk die geschiedenis. Het ging niet altijd even goed. Er werd veel geruzied. Kan je dat nog leefbaar maken?
Het is een kwestie van wat is simpelweg straks mogelijk in de feiten. Ik denk, in de beste der werelden zal elke partij die nu in Vivaldi zat, u zeggen, never again. Ze hebben dat eigenlijk openlijk gezegd, dus op een VOCA-debat. Ja. Maar zoals deze regering geboren was uit noodzaak, vlak voor de tweede coronagolf en met het schaamrood op de wangen omdat de formatie al anderhalf jaar duurde, ja, kan het straks ook zijn dat ze na veel vijven en zessen toch weer uitkomen bij inderdaad Vivaldi 2 met Les Engagés. Ik denk dat men eerst zal proberen om het met minder partijen te doen. Omdat het gewoon werkbaarder is. Dus dat denk ik wel. Ik denk ook als men landt op een formule dat men deze keer, na twee keer het niet te hebben gedaan, de grootste partij toch zal dwingen om de premier te leveren. Ja. Want dat is de tweede constructiefout natuurlijk bij Vivaldi. Dat, je kan maar zo ver springen als je premier niet tot de grootste partij behoort. Dan heb je een premier die de deals probeert te smeden, zoals ik al zei, maar die niet met de volle kracht die ploeg op sleeptouw neemt. Maar voor hetzelfde geld lukken al die alternatieven niet natuurlijk, omdat ze zullen met de N-VA zijn of niet. Ja, en dan weet je dat er een heleboel andere landmijnen opduiken waar de formatie kan opstappen.
Er was natuurlijk nog politiek nieuws deze week. De stemtest van de Standaard en VRT werd om te beginnen gelanceerd. Die kan je nog steeds doen op standaard.be/stemtest. En we hebben daar ook een reeks interessante artikelen over geschreven die je meer inzicht geven in wat de partijen nu net gezegd hebben. Heel interessant, zeker lezen. De Franse gemeenschapsregering die is formeel niet gevallen, maar in de praktijk is ze wel in lopende zaken nadat PS en Ecolo MR buitenspel zetten over een hervorming van het hoger onderwijs tegen de zin van MR-voorzitter Georges-Louis Boucher.
On prend acte du fait que PS et Ecolo ont débranché la prise de ce gouvernement. Ils ont décidé de le faire tomber. Aujourd'hui, ce matin, on se réveille avec une nouvelle majorité qui est PTB, PS, Ecolo.
Nu goed, over een week gingen ze sowieso in reces voor de verkiezingen, dus heel veel verschil zal het niet maken. Filosoof Ludo Abicht zou lijststuwer worden voor de Kamer op de Antwerpse lijst van Voor U, maar nadat hij het programma gelezen had, heeft hij toch afgehaakt. N-VA lijkt het echt te menen met haar ambities in Wallonië en dient volwaardige lijsten in het hele Franstalige landsdeel. En we gaan het verder hebben over de aantrekkingskracht van de uiterste partijen op jongeren. Je hebt daar onderzoek naar gedaan, Laura. Wat kunnen we daaruit leren?
Klopt. Nu, ten eerste wil ik misschien even zeggen, we hebben het over de aantrekkingskracht van extreme partijen bij jongeren. Dat klopt. Natuurlijk is het ook zo dat dat een algemene trend is. Dus ook onder de bredere bevolking zien we natuurlijk ook dat PvdA, PTB en Vlaams Belang het ook goed doen. Dus in die zin is het natuurlijk vooral ook een verderzetting van een trend die we zien bij de algemene bevolking, maar waarvan inderdaad die trend iets meer uitgesproken lijkt te zijn bij jongeren. En dat is inderdaad iets dat trouwens ook in heel veel internationaal onderzoek wordt gevonden. Wat daar belangrijk bij te zeggen is dat dus inderdaad zowel zo lijkt te zijn dat dus zowel N-VA als Vlaams Belang het goed lijken te doen, maar anderzijds ook dat PvdA daar goed doen. Wat wij ook vinden is dat er daar ook wel genderverschillen zijn of verschillen naar gelang geslacht, waarbij dus jongens veel vaker aangeven om geneigd te zijn om een stem uit te brengen op Vlaams Belang of N-VA, terwijl dat bij meisjes een heel hoge aversie bestaat, zeker met betrekking tot Vlaams Belang, en dat bijvoorbeeld meisjes dan weer eerder geneigd zullen zijn om progressiever te stemmen of te stemmen op een partij als Groen. En die verschillen lijken dus het grootste, zoals ik al zei, bij die jongste groep van kiezers.
Ja, hoe kunnen we dat verklaren, dat verschil tussen jongens en meisjes?
Ik denk dat dat een complexe vraag is, maar ik denk dat dat gedeeltelijk te verklaren kan zijn ook door verschillende scholingsgraad of onderwijs, opleidingsniveau. We zien ook al jaren, denk ik, dat meisjes of jonge vrouwen het beter doen, ook qua hoger onderwijs, verder doorstromen naar hoger onderwijs en dergelijke meer. En we weten dat daar ook wel een relatie is, ook wel een verband is, bijvoorbeeld tussen scholingsgraad. Natuurlijk ook wat daar het gevolg van is. Als je natuurlijk beter opgeleid bent of hoger opgeleid bent, heb je ook het gevoel dat je misschien meer kansen hebt, ook later in je maatschappij voel je jezelf ook een beetje zekerder. Dus dat zijn allemaal zaken die daar wel mede een verklaring voor kunnen vormen. Anderzijds denk ik ook wel dat we ook moeten kijken naar specifiek misschien ook zaken gelinkt aan de partijen zelf. Dus niet zozeer de ideologie, maar misschien ook wel de communicatiestijl of misschien bijvoorbeeld ook het conflict opzoeken. Dat zijn natuurlijk ook vaak oppositiepartijen. Partijen die ook vaak misschien iets hardere taal of zo hanteren. Dat weten we sowieso in het algemeen wel, dat vrouwen natuurlijk ook iets minder geneigd zijn of minder aangetrokken worden door hardere retoriek.
Ja. Het is wel opvallend dat zo een gemengd of een ander beeld is dan in het brede kiespubliek. Want ja, ik heb de grafiek bekeken. Het is echt wel een heel ander beeld, een heel andere verdeling die je krijgt dan de rest van de populatie. Ja,
en wat daar denk ik ook mee een rol speelt is, en dat zien we in het algemeen in stemgedrag en kiesonderzoek. Sowieso is het zo dat er meer volatiliteit is. Ja. En als we kijken, dus jongeren hebben natuurlijk ook minder al een duidelijkere partijvoorkeur. Het is vaak ook de eerste keer dat ze gaan stemmen. Je hebt die grote verklaringen vroeger, die structurele determinanten van stemgedrag, die zijn alsmaar minder belangrijk geworden. En wat er eigenlijk meer en meer belangrijk is vandaag de dag, zijn korte termijn verklaringen. En dan hebben we het over bepaalde thema's of bepaalde issues of inderdaad misschien bepaalde persoonlijkheden of bepaalde politieke figuren die zich zichtbaar zijn, die goed kunnen communiceren, die ook inzetten bijvoorbeeld op sociale media. En we zien wel dat dus jongeren vaak ook gewoon daar iets vatbaarder voor zijn. Dat ze eigenlijk een soort van trendsetters zijn, volatieler zijn, ook omdat zij gewoon niet die al bestaande partijloyaliteit hebben of die minder stabiele partijvoorkeuren hebben. En dus ook vatbaarder zijn misschien voor meer van die korte termijn verklaringen in zaken over persoonlijkheid, communicatie, retoriek, het feit dat men sterk inzicht en aanwezig is op sociale media. Want dat zie je natuurlijk ook erg sterk terug. Hè. Dus de PvdA in Vlaams Belang zijn twee partijen die daar ook echt heel sterk op inzetten. Jos Daze, ik heb het nog eens opgezocht, heeft 160.000 volgers of zo op TikTok. Ja. Dus je ziet dat dat ook wel onderdeel is van een uitgekiende communicatiestrategie ook wel.
Ja. Waarom doen die centrumpartijen dat dan niet meer inzetten op die sociale media? Dat vraag ik mij altijd af als het daarover gaat.
Het grote voordeel dat Vlaams Belang en PvdA hebben, naast het feit dat oppositiepartijen zijn, is dat zij natuurlijk de ideologie indikken tot zijn meest elementaire vorm. Namelijk, we zijn tegen de rijken of de multinationals of we zijn tegen de vreemdelingen. Dat laat zich wel vertalen in spotjes van 10 seconden tot een minuut op TikTok. Het is veel moeilijker als je natuurlijk als beleidspartij moet gaan uitleggen op welke manier dat je het deeltijdspensioen aan het hervormen bent of op welke manier dat je werkbaar werk in de praktijk wil brengen. Ja, dat is toch, dat de sloganeske ontbreekt daar.
Ja.
En typisch voor partijen aan de uiterste zijde is dat zij zich kunnen concentreren op een zeer heldere, simpele boodschap met personeel die ook heel goed getraind is om die boodschap over te brengen.
Ja, en beseffen die jonge mensen dan dat hun stem eigenlijk misschien een verloren stem is, of meer dan waarschijnlijk een verloren stem is?
Ik denk ook dat niet. Hè. Ze zijn ook niet bezig met de finesses van het cordon of de formatie of een toekomstige coalitie die dient gevormd te worden. Ja, zij zien partijen die uit de band springen met een helder bot tegenover een kluwen aan partijen waarvan ze niet goed weten waarvoor staan die nu. In het slechtste geval stemmen hun ouders er wel op, wat nog een reden is om het misschien niet te doen. Dus ja, ook daar zit je denk ik een beetje met een perfecte storm. Mediatieke tijden waar sociale media zo belangrijk zijn voor jongeren.
Ja, en de vraag is of het een echt verloren stem is. Het is natuurlijk een verloren stem in de zin dat dat inderdaad waarschijnlijk partijen zullen zijn die niet in de regering zullen zitten. Maar dat is misschien niet de grootste doelstelling van elke partij. En in die zin is een stem op PvdA of Vlaams Belang vanuit het oogpunt van jongeren misschien niet verloren. Want misschien wil men inderdaad een duidelijk signaal geven, wil men duidelijk aangeven. Wij vinden inderdaad bepaalde politieke thema's die inderdaad misschien sterker benadrukt worden door PvdA of door Vlaams Belang belangrijk. En is dat een manier om uit te drukken en een signaal te geven aan de politiek van dit zijn voor ons belangrijke thema's. En ik denk dat je dat ook heel hard ziet. Hè. Dus inderdaad, PvdA zit in op die sociale media strategie. Maar niet alleen dat. Ik denk dat het echt een heel alomvattende strategie is. Je ziet ook dat zij bewust, volgens mij, heel veel jonge mensen op hun lijsten hebben gezet. Of toch ook op belangrijke posities. Vlaams Belang ook trouwens. Mm-hmm. En ik denk zelfs dat PvdA ook een specifiek programma heeft waarbij ze zichzelf richten op jongeren. En effectief ook proberen om misschien bredere politieke thema's te vertalen naar jongeren. Om het inderdaad concreet te maken. Want als je het hebt over zaken als inflatie, koopkracht, dat zegt misschien weinig voor de gemiddelde jongeren. Maar als je het dan concreet probeert te maken, en dat zie ik denk ik in Raoul Hedebouw of in Jos Daze wel doen, die maken het concreet door te zeggen, oké, wat met het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs bijvoorbeeld. Dus die proberen wel die vertaalslag te maken. En ik denk inderdaad dat centrumpartijen dit iets minder doen. Dat kan een bewuste keuze zijn. Maar ik denk wel dat het een zeer doelbewuste, alomvattende strategie is, waarbij zij alle kanalen die ze ter beschikking hebben, ook effectief daarop inzetten en ook weten dat die boodschap kan resoneren. Ook als het gaat over klassejustitie, hè, die zaak met ACID en zo, de oorlog of het conflict in Gaza. Je ziet ook dat daar...
Ja, dat is een enorm vliegwiel. Ja. Hè? Ja. 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 Nee, ik vind ook dat toch die genderverschillen heel fascinerend. Als je dan ziet dat bij vrouwen, bij jonge vrouwen, de aantrekkingskracht van groen dan plots veel groter blijkt. Ook het klimaatthema, dus zelfs naar thema's die aanspreken, is er een enorm verschil tussen jongens en meisjes, om het nu zo te zeggen.
Ja.
En dan zie je toch weer dat dat rechtser denken, ook die partijen, veel masculiner zijn, ook in hun personeelspolitiek. En dat je dan op links, dat toch wel dan zachter is, andere thema's die naar bod komen, dat klimaatthema. En dat associeert zich dan weer met een vrouwelijke stem. En dat is...
Het is bijna een cliché. Hè?
Voilà, het is, terwijl ik het uitspreek, voelt het al aan als een versleten cliché. Ja. En toch zie je het in die cijfers. Ja. En dat is frappant. Op het moment dat we denken, de gedachten zijn vrij, elk individu beslist zelf op wie hij of zij stemt, zie je dat het dan toch resulteert in een heel duidelijk genderverschil in die jongere leeftijdscohorten. Maar ik hoor je ook zeggen, het is moeilijk om daar al zo eenduidig een verklaring voor te vinden.
Ja, en zeker ook omdat het is natuurlijk heel moeilijk om die kiezersgroep te onderzoeken, want wij doen er wel onderzoek naar, maar ook de mensen die wij nu misschien volgen, zijn misschien ook geen doorsnede van de bevolking. Mm-hmm. Dat zijn ook mensen die misschien sowieso al politiek geïnteresseerder of zo zijn, dus ik denk dat we echt moeten afwachten ook naar de resultaten van de verkiezingen in 2024. Anderzijds zien we wel dat ook bij analyses die gebeurd zijn van de verkiezingen in 2019, dat ook daar die trend toen al aanwezig was. Hè. En in dat opzicht, als je dat een beetje over een langere periode bekijkt, is het wel interessant dat er van die historische verschuivingen zijn. Want vroeger zag je bijvoorbeeld dat vrouwen eigenlijk net iets conservatiever gingen stemmen. Dus ik spreek echt over de jaren 70 of 80. Ja. Dus ook met die traditionele genderrollen, die patronen en bijvoorbeeld misschien een stem op CD&V of zo. En nu zie je dat dus wel lijkt te verschuiven. Maar de vraag is natuurlijk, en dat is wat er typisch in dat soort van onderzoek wordt onderzocht, van is dat nu iets dat te maken heeft met die generatie? Dus is die generatie op een andere manier gesocialiseerd? Dus is het eigenlijk een kenmerk dat dus te wijten is aan die generationele verschillen? Of moeten we eigenlijk nog langer wachten en die groep nog opvolgen, wanneer zij misschien in andere levensfases gaan komen, waarbij we misschien gaan zien dat zij misschien toch ook op een andere manier gaan stemmen? Dus dat is zo typisch, die soort van afwegingen dat je maakt. Maar het is zeker wel opvallend dat we dat terugvinden in Vlaanderen. Ook gedeeltelijk heb ik daar onderzoek van gezien in Nederland. En inderdaad, vooral wat radicaal rechts betreft. Ook bijvoorbeeld de AfD in Duitsland zie je dat heel hard, dat men daar ook inzet op heel veel jongere afdelingen en vooral jonge mannen die dus ook overtuigd stemmen voor de AfD. Maar het lijkt inderdaad een iets bredere internationale trend te zijn en ik denk zeker dat we daar, dat er daar de komende jaren nog heel veel onderzoek naar gaat gebeuren om inderdaad te zien of dat effectief een consistente trend is, zal ik maar zeggen, dat we dat echt zo gaan terugzien.
Ja, heel interessant. Ja. Die jonge kiezers, ze maken wel degelijk een verschil op 9 juni natuurlijk.
Want ja, want ze zijn met heel veel.
600.000.
Ja, dus dat is fascinerend ook voor ons. Notwaar moeilijk te peilen, want je kan hen niet vragen op welke partij hebt u vorige keer gestemd. Ja. Dat weet je niet. Dus er is een heel moeilijk te samplen en te bevragen publiek. maar die wel degelijk een belangrijke invloed kan hebben straks wanneer het op één of twee zetels aankomt, hè, om bijvoorbeeld die federale meerderheid daar te vormen.
Ja, absoluut. Ze komen bij ons natuurlijk aan het woord. We hebben een jongerenpanel in onze krant en op onze site en we hebben onze podcast Stem Z voor Gen Z, maar ook voor eigenlijk iedereen die geïnteresseerd is.
Wij mogen ook luisteren.
Ja, je mag.
Oké. Okay.
Goed. Jan Frederik, Laura, dank jullie wel.
Graag gedaan.
Heel graag gedaan.
Dit was DS Vandaag op campagne. Bedankt voor het luisteren. Je kan nu ook de video-opname van deze podcast bekijken op het YouTube-kanaal van De Standaard. Volg de verkiezingen bij ons via tekst, beeld en natuurlijk ook podcast via standaard.be/verkiezingen. Volg ons ook op YouTube of op je favoriete podcastplatform. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.